Daarna lezen we uit de Heilige Schrift, uit het Evangelie, zoals Johannes dat beschreven heeft. En we lezen uit hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, de versen 1 tot en met 14 is de schriftlezing voor vanmiddag.
Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat hij de Heere was, omgord het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 el, slepend het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153 en hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetend dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen openbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
De tekst voor de prediking van vanmiddag, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte. En we willen dan met name deze geschiedenis ook lezen vanuit wat we vinden in vers 7, het eerste gedeelte. Daar lezen we de discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Dat is de tekst voor vanmiddag. De geschiedenis van vanmiddag, gemeente, vinden we ook alleen in het Johannes-evangelie. En u weet, we volgen de discipel Johannes een beetje in de afgelopen periode. En vanmiddag luisteren we dan naar wat hij heeft opgeschreven over die ontmoeting van de Heere Jezus met zijn discipelen aan de zee van Tiberias. Na zijn opstanding verschijnt Jezus daar. Op een hele bijzondere manier. En die openbaring loopt uit op de belijdenis die we vanmiddag vinden in onze tekst uit de mond van de discipel Johannes. Het is de Heer. En dat is ook het thema voor de prediking. Het is de Heer. En we letten dan op twee dingen. Allereerst op de verberging van de Heer Jezus voor zijn discipelen. En in de tweede plaats op de herkenning van de Heer Jezus door Johannes. Dus het is de Heer, zijn verberging voor de discipelen en zijn herkenning door Johannes. Als je het laatste hoofdstuk van het Johannes-evangelie leest, gemeente, en je kijkt ook even naar hoofdstuk 20, het voorgaande hoofdstuk, dan is dit hoofdstuk eigenlijk toch wel wat onverwacht. Want Johannes 20 had ook een hele mooie afsluiting van het evangelie kunnen zijn. Want daar schrijft Johannes, u moet dat maar even kijken, daar schrijft Johannes dat hij al deze dingen heeft opgeschreven, opdat u zult geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. Je zou zeggen, dat is eigenlijk al een afsluiting. Johannes zegt, ik heb alles opgeschreven, opdat u tot geloof zou komen. En opdat u zou blijven geloven in de Heere Jezus Christus. Maar zoals er ook een inleiding is op zijn evangelie, in het begin van hoofdstuk 1, zo kun je zeggen, is er ook een nawoord, een naschrift, een aparte afsluiting in hoofdstuk 21. En dat begint dan met deze woorden die we hier lezen aan het begin van hoofdstuk 21. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberia. Dus het gaat om een openbaring van de opgestane Heere Jezus Christus. En die openbaring die is zo onvergetelijk geweest, ook voor Johannes, de schrijver van dit evangelie, dat hij, toen hij al oud was en op hoge leeftijd is gekomen en het evangelie heeft opgeschreven, dat hij zich nog heel goed herinnert hoe dat gegaan is daar aan de zee van Tiberias. Ja, want onze tekst spreekt over de discipel welke Jezus lief had. En we hebben al eerder gezien, daar spreekt Johannes over zichzelf. Hij noemt zichzelf niet direct bij de naam. Maar hij typeert zichzelf in zijn relatie tot de Heere Jezus. En dan zegt hij, het belangrijkste voor mij is dat Jezus mij lief heeft. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Dat moet u maar even onthouden. Dat dat voor Johannes het belangrijkste is. Jezus heeft mij lief. En dat dat het belangrijkste is in het leven van een discipel van de Heere Jezus. Ook vandaag voor u en voor mij. Dat is de grond van alles, zou je kunnen zeggen. Dat Jezus, een zondaar, zoals Johannes ook was, dat Jezus een zondaar lief heeft. En nu verschijnt Jezus opnieuw naar Paas. Het is de derde keer, zegt Johannes. Jij zal eerder verschenen. En hij hoeft nu niet te verschijnen om te laten zien dat hij echt is opgestaan. Dat is voor de discipelen al wel duidelijk. Als u dat slot van hoofdstuk 20 er dan nog weer even bijneemt, daar ziet u dat ook die ongelovige Thomas tot de belijdenis is gekomen. Mijn Heere en mijn God. Dus het is voor hen heel duidelijk. Jezus is echt uit de doden opgestaan. Dus deze derde openbaring is niet bedoeld om nog een keer te laten zien dat Jezus echt uit de doden is opgestaan. Dat is inmiddels al wel duidelijk. Maar deze openbaring is door de Heere Jezus gegeven om hen te onderwijzen. De tijd die Jezus nu nog heeft tot aan zijn hemelvaart, dat is de tijd van de voorbereiding. Van de voorbereiding op de uitzending van deze discipelen als apostelen van de Heere Jezus in deze wereld. Ze zullen het straks horen. Ga uit in deze wereld. Ga heen en verkondig het evangelie aan alle volkeren van deze aarde. Ze worden erop uitgezonden om de Heere Jezus te verkondigen. En juist met het oog daarop is de Heere Jezus hen ook aan het leren wat ze moeten leren om straks het ook vol te houden en te volharden wanneer ze worden uitgezonden in deze wereld. Want als ze de wereld straks ingaan, en dat is al in Jeruzalem als ze straks na de uitstorting van de Heilige Geest het evangelie gaan verkondigen, dan zullen ze niet alleen maar mensen ontmoeten die het evangelie zullen ontvangen en zullen geloven, maar ze ontmoeten vooral ook mensen die zich verzetten, die niet willen geloven, die niet kunnen geloven. En hoe houden ze het vol? Nou, daar is de Heere Jezus nu al mee bezig, om ze daarop voor te bereiden, om ze te onderwijzen, om te laten zien waar het op aankomt, ook wanneer er vele teleurstellingen en tegenstand is, wanneer ze als discipel, als apostel deze wereld ingaan. Want de opstanding van de Heere Jezus, dat betekent voor de discipelen niet dat het oude vertrouwde weer terugkomt. Jezus blijft niet in hun midden. Hij is daar hen ook aan het op voorbereiden. Hij zal heen gaan naar zijn vader. De tijd tussen Pasen en hemelvaart, dat is de tijd om te laten zien dat het een overgangstijd is naar een andere periode die zal komen. De discipelen die krijgen het onderwijs dat er straks een andere tijd zal aanbreken. Jezus heeft het ook al gezegd. Ook toen Thomas tot geloof kwam dat Jezus de opgestane was. Zalig zijn zij die niet zullen gezien en toch zullen geloofd hebben. Straks breekt de tijd aan van het niet zien. Jezus is niet meer lichamelijk in hun midden. Maar dat is geen achteruitgang. Dat is vooruitgang. En dat is wat Jezus al in deze openbaring wil laten zien, daar aan de zee van Tiberias. Ze ontvangen hier een geestelijke les die ze moeten onthouden. Die ze nooit moeten vergeten wanneer ze straks zullen uitgaan in deze wereld. En dan gaat het in deze openbaring vooral, zegt Johannes, over de manier waarop de Heere Jezus Christus zich aan hen bekend maakt. Het staat er heel nadrukkelijk in het eerste vers. En hij openbaarde zich aldus. Hij openbaarde zich als volgt. Die openbaring begint dus niet pas op het moment dat ze straks die netten vol van vis hebben. Die openbaring is niet alleen maar dat ze straks aanzitten aan de maaltijd met de Heere Jezus bij de zee van Tiberias en brood en vis ontvangen uit zijn hand om te eten. Nee, die openbaring is er al vanaf het allereerste begin. Die begint al in vers 2. En dan is Jezus nog niet zichtbaar aanwezig. Maar hij is wel de opgestaan. En al is hij dan fysiek niet aanwezig op dat moment, hij is er al wel om hen te leiden, om hen te onderwijzen, om hen te leren wat ze leren moeten. Hij is hier al wel aan het werk, hij handelt hier wel. Hij had immers al tegen hen gezegd, tegen zijn discipelen na zijn opstanding, dat ze naar Galilea moesten gaan. En daar zult u mij zien. Daar zullen ze hem opnieuw zien. En zo is hij bezig zijn discipelen weer te brengen tot die openbaring van zichzelf, opdat ze nog meer van hem zullen zien en meer van hem zullen leren kennen, om gevoed te worden, om gesterkt te worden, om de toekomst in te kunnen gaan. Jezus is op dit moment niet bij hen. Waar hij is, dat weten we niet. In ieder geval, deze discipelen, deze 7 discipelen, zijn wel bij elkaar in Galilea. En dan zegt Petrus, ik ga vissen. Soms wordt er gedacht dat Petrus misschien wel een beetje in de put zit en dat hij het nog moeilijk heeft, ook met alles wat er gebeurd is. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. En dat hij zegt, laten we maar gaan vissen. Er zijn er die denken nou dat Petrus eigenlijk weer zijn oude beroep wil oppakken en dat hij zomaar weer verder wil gaan als visserman. Maar ik denk niet dat de tekst daarvoor aanleiding geeft. Het is naar mijn gedachte heel goed mogelijk dat deze discipelen daar bij elkaar zijn in Galilea en dat ze wachten op de komst van de Heere Jezus. Want hij heeft gezegd, daar zullen jullie mij zien. Daar in Galilea zal ik mezelf weer aan jullie bekendmaken. Die belofte hadden ze ontvangen. En dan is dat een tijd van wachten. En dan zegt Petrus, ik ga vissen. Kijk, toen ze de Heere Jezus gevolgd hadden, daar bij de zee van Tiberias, 3 jaar geleden, toen hebben ze natuurlijk wel het schip achtergelaten, maar niet in de zin van dat ze nooit meer zijn gaan vissen. Ze zijn wel vaker met dat schip nog weer overgestoken naar de andere kant van het meer. Ook met Jezus erbij. Dus we moeten er ook maar niet te veel achter gaan zoeken wanneer Petrus hier zegt in dit gedeelte, ik ga vissen. Deze discipelen die wachten op de openbaring van de opgestane. Dat had Jezus beloofd, jullie zullen mij zien in Galilea. En ook al zien ze hem dan nu op dit moment nog niet, het is al duidelijk uit dit hele gedeelte dat de Heere Jezus de regie in handen heeft. Dat hij degene is die alle dingen leidt. En zo gaan ze in hun schip en gaan ze de nacht in om te vissen. En dan dat ene zinnetje in dit gedeelte waar je wat mij betreft al even een dubbele streep onder mag zetten. In die nacht vingen ze niets. Is dat toevallig? In deze nacht, waarin ze wachten op de komst van de Heere Jezus, vangen ze niks. Het zijn ervaren vissermannen. Ze kenden de zee van Tiberias op hun duimpje. Je hoeft ze niet te vertellen op welke manier ze moeten vissen en waar ze moeten vissen en wat de beste momenten zijn om vis te vangen. Daar weten ze alles van. Daar kunnen ze als ervaren vissermannen alles van zeggen. Maar in deze nacht vangen ze niets. Natuurlijk, ze zijn wel eens vaker gewend dat de vangst wat tegenviel. Maar het is niet toevallig, gemeente, dat ze in deze nacht niets ontvangen. Dat moet voor deze mannen een geweldige teleurstelling geweest zijn. En dat blijkt ook wel. Want als ze dan weer richting de oever gaan en er staat daar iemand aan de oever en ze weten niet dat de Heere Jezus dat is en het is voor hen een onbekende. En die onbekende die vraagt hen: kinderkens, hebben jullie ook enige toespijs? En dat is een woord wat eigenlijk betekent: hebben jullie iets voor bij het brood? Hebben jullie vis voor bij het brood? Met andere woorden, hebben jullie wat gevangen? En dan is het antwoord heel kort af: nee. Je hoort de frustratie. De hele nacht hebben ze zich ingespannen om een vis te vangen. En ze hebben helemaal niks gevangen. Ja, zo gaat het als Jezus aan de oever staat. Als Jezus zich opnieuw gaat openbaren, want dat is zijn bedoeling, dan leert hij zijn discipelen dat ze in eigen kracht helemaal niks kunnen doen. Ze voelen een eigen machteloosheid. Hebben jullie iets voorbij het eten? Hebben jullie wat vis gevangen? Nee, moeten ze zeggen. Al hun inspanningen hebben niks geholpen. Hun onmacht komt aan het licht. En zo openbaart de Heere Jezus zich nog altijd, gemeente. En al zie je dat misschien niet direct in je leven, dat hij het is die je dat leert en dat hij het is die dat doet in je leven. Maar hij leert ons wel dat we uit onszelf niets kunnen doen. We kunnen hard werken, ook in het koninkrijk van God. En we kunnen misschien hard bezig zijn in ons eigen geestelijk leven om het beter te krijgen, om het mooier te krijgen, om het heerlijker te krijgen. Maar de Heere Jezus leert ons altijd weer: in eigen kracht zal het niet gaan. Dat is de les die hij leert. Met het oog op het koninkrijk dat hij zal laten komen in deze wereld. En waar deze apostelen straks ambassadeurs van zullen zijn. Ze zullen met het evangelie de wereld ingaan. En ze zullen in allerlei steden en dorpen het evangelie van de Heere Jezus verkondigen. En ze zullen zich inzetten en ze zullen hard werken. En ze zullen steeds bezig zijn, dag en nacht, om mensen met dat evangelie in aanraking te brengen. Maar de Heere Jezus leert hen deze les. Nu ze straks zullen uitgaan: zonder mij kunt u niets doen. Dat had hij gezegd in de opperzaal, toen hij het avondmaal heeft ingesteld. Toen hij vertelde over de wijnstok en de ranken. Die ranken kunnen alleen maar vrucht dragen als ze verbonden zijn aan de ranken, aan de wijnstok, en als ze in die wijnstok blijven. Blijft in mij en ik in u. Dan alleen draagt u veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Dat is altijd wel een pijnlijke les, gemeente. Als de Heilige Geest ons die les leert, als de Heere Jezus ook in ons leven onze onmacht en onze inspanningen aan het licht brengt als: wij redden het niet met onszelf. Wij redden het niet met onze eigen krachten. We redden het niet met onze eigen inspanning. Wij moeten met onze lege netten ook voor de dag komen. Misschien zit er vanmiddag wel iemand in de kerk die zegt: ik heb al zo vaak de Heere gezocht en ik heb al zo vaak gebeden en ik heb al zo vaak geprobeerd om het te bekeren. Ja, maar ben je misschien dan bezig in eigen kracht dat te doen? En ben je misschien bezig om jezelf wat in handen te geven, om de Heere aan te bieden en aan de Heere te kunnen laten zien: Heere, dit heb ik toch ook gedaan en dat heb ik toch ook gedaan? De Heilige Geest leert ons vanmiddag dat we zonder hem niets kunnen doen. dat al onze inspanningen te vergeefs zijn. Hij laat vanmiddag zien dat als Hij erbij is en als Hij erbij komt en als we naar Hem gaan luisteren, dat we dan gezegend zullen worden met een geweldige vangst, om zo te zeggen. De Heere Jezus, die houdt zich nog verborgen en dat ook die heel bewust daar aan de kant van de oever van de zee van Tiberias, om de discipelen dat te leren. In eigen kracht gaat het niet. We hebben de opstandingskracht van de Heere Jezus nodig. En zo kunnen ze straks de wereld ingaan. Als de Heere Jezus erbij is. En als Hij zelf de kracht aan het evangelie verleent. Wij kunnen onszelf niet bekeren. Laat staan dat we anderen kunnen bekeren. Dat is ook een les dat we moeten leren. Dat wij in eigen kracht onszelf niet kunnen veranderen. Je kunt bij wijze van spreken van alles en nog wat proberen om het in je leven anders, echt anders te krijgen. Kijk, je kunt jezelf misschien wel wat opknappen en wat verbeteren, maar na verloop van tijd dan merk je, er is niet zo echt veel veranderd. Maar weet u wat de Heere Jezus nou vanmiddag wil? Dat we met onze lege netten voor de dag komen. Dat we Hem laten zien, wij hebben helemaal niks gevangen. En zo laat Hij zien dat er plaats komt voor zijn werk en voor zijn opstandingskracht. Misschien bent u ook wel teleurgesteld. Teleurgesteld in je gezin. Je hebt geprobeerd je kinderen op te voeden in de vrezen van de Heer. En je hebt dat met alle lek en gebrek gedaan, maar je hebt het wel gedaan. En je hebt geprobeerd om ze te wijzen op de weg van de Heere, om die te gaan, omdat er geen betere en mooiere weg is. Maar je merkt, misschien wel bij een van je kinderen, het heeft helemaal geen uitwerking gehad. Al die inspanningen zijn te vergeefs geweest. En je kijkt soms naar een ander gezin en dan denk je, nou, daar lijkt het allemaal zo mooi en zo goed te gaan en daar gaan ze allemaal in het spoor. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Of u bent teleurgesteld. Teleurgesteld. Dat je zo weinig hoort van jongeren en ouderen die tot bekering komen. Je zou zo graag meer willen horen. Je denkt, wat heeft het voor een uitwerking? Elke zondag al die preken. Op de Pinksterdag in Jeruzalem kwamen de 3000 in één keer tot bekering. Gebeurt dat vandaag nog? Doen we wat verkeerd? Gaat het niet goed? Er worden zoveel catechisaties gegeven, zoveel verenigingen gehouden, zoveel huisbezoeken, gesprekken met ouderen, met jongeren. Het evangelie wordt doorgegeven. Wat levert het uiteindelijk allemaal op? Misschien kijken we te veel naar onze eigen kracht, gemeente. Misschien moeten we leren dat we in eigen kracht het niet redden. En dat we des te meer onze verwachting gaan krijgen van de Heere Jezus Christus. Die tegen de discipelen ook hier zegt dat ze het net aan de rechterzijde van het schip moeten uitwerpen om te vangen. Want dat is voor deze discipelen natuurlijk wel heel apart geweest. Dat ze als ervaren vissermannen onderwezen worden door die vreemdeling die daar aan de oever van de zee staat en die hen eens even zal zeggen hoe het wel zal moeten. En hoe ze wel een geweldige vangst zullen krijgen. Je kunt natuurlijk denken dat ze bij zichzelf hebben gedacht, ja, maar dat kunt u nou wel zeggen, maar we moeten nog maar zien of dat zo is. En toch. Het is wel het wonderlijke wat Johannes hier weergeeft in dit gedeelte, dat deze discipelen gehoorzaam zijn. Dat woord dat deze vreemdeling spreekt, dat maakte op hen een geweldige indruk. Dat maakte op hen een geweldige indruk, want als de Heere Jezus zegt, werp het net uit aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden, dan staat er niet dat ze met elkaar in gesprek gaan en dat ze met elkaar gaan overleggen, zullen we dat nou wel doen en heeft dat nou wel zin? En nee, dan lees je, en zij wierpen het dan uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Jongens en meisjes, wat we hier vanmiddag lezen, die discipelen die hebben denk ik gedacht, heb ik dit niet alles eerder meegemaakt? Heb ik dit niet alles eerder meegemaakt? He, dat kun je soms hebben, dat je iets meemaakt waarvan je ineens denkt, hé, dat is al een keer eerder gebeurd. En inderdaad, dit is al een keer eerder gebeurd. Ook bij de zee van Tiberias. Toen de Heere Jezus hen geroepen had om visser van mensen te worden. Toen hebben ze ook helemaal niks gevangen in die nacht. En toen kwam Jezus ook. En toen zei hij ook dat ze het net moesten uitwerpen aan de andere kant. En toen kwam er een geweldige menigte van vis. Misschien dat in hun harten nu begint te leven. Dit hebben we eerder meegemaakt. En ze gaan de netten uitwerpen aan de andere zijde van het schip. Aan de andere kant. En dan is het ternauwernood dat ze die netten naar boven kunnen krijgen. Want die zit vol met vis. Wat leert de Heere Jezus hen hier? Dat als hij roept, als hij de opdracht geeft, dat wel eens tegen onze menselijke berekeningen en tegen onze menselijke gedachten ingaat. Wij vragen ons misschien wel af, heeft het wel zin? Maar Petrus die had al gezegd, toen die eerste keer aan de zee van Tiberias, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Kijk, dat is wat de Heere Jezus ons wil leren, gemeente. Hij wil ons leren om op zijn woord te gehoorzamen en te vertrouwen. Dat we dat woord van hem doorgeven. Dat is wat de discipelen moeten onthouden straks als ze de wereld ingaan. Dat is wat ze nooit moeten vergeten. Dat ze moeten volharden in het doorgeven van het woord. Ook al hebben wij er geen verwachting van als mens. En denken wij misschien bij onszelf, heeft het wel zin? Maar als Jezus het zegt, om het net uit te werpen, dan heeft het altijd zin. Het heeft zin om het evangelie te verkondigen. Het heeft zin om het woord van God door te geven. Want God zorgt zelf voor zijn eigen werk. Ziet u dat vanmiddag, gemeente? Dat is wat we nooit moeten vergeten. Dat de Heere ons zijn woord heeft gegeven om het door te geven. En dat hij zelf gezegd heeft, dat is het woord wat we als kerk ontvangen hebben. Niet om het alleen maar voor onszelf te bewaren, maar om het door te geven in onze gezinnen, in onze families, in onze werkkring. Om te laten zien wie deze Heere Jezus is, die opgestaan is uit de doden. En dan moeten we vanmiddag ons ook maar even realiseren, gemeente, dat deze discipelen het net aan de rechterzijde van het schip uitwerpen, terwijl ze nog niet eens in de gaten hebben dat het Jezus is die daar aan de oever van de kant staat en die dat tegen hen zegt. Ook al zien wij de Heere Jezus niet, hij is er wel. Ook al herkennen wij de Heere Jezus niet altijd, hij is er wel. Hij is nabij, hij is er heel dichtbij. Zullen we dat niet vergeten met al ons zwoegen, met al ons stoppen? De Heere Jezus die ziet ons met al onze inspanningen die we treffen. Met alles waar we mee te maken hebben, ook in ons eigen leven. Met onze teleurstellingen, met onze strijd. Je strijdt tegen de zonde en het lukt maar niet. Hij ziet ons. En hij laat vanmiddag zien dat we het van hem mogen verwachten. Dat hij kracht geeft om te strijden. Ja, dat we het niet van onszelf moeten verwachten. Niet in eigen kracht moeten strijden. Maar onze lege handen ophouden. Met onze lege netten voor de dag komen. Hij ziet ons. En dan gaat Johannes ook zien dat het Jezus is. Dat is een geweldig moment van herkenning. We zien het hier. Er is een geweldige vangst. En dan is het alsof het ineens in het hart van Johannes het licht doorbreekt. En hij zegt tegen Petrus, het is de Heere. Het is de Heere. Het is ook opvallend dat hij dat zo zegt. Hij zegt, het is de Heere. Hij zegt niet, het is Jezus. Hij zegt ook niet, het is de Messias. Hij zegt ook niet, het is de Meester. Had het allemaal kunnen zeggen, dat is ook allemaal waar. Maar hij zegt hier, het is de Heere. En Heere, dat is al de belijdenis die je vindt in de mond van Thomas als hij de opgestane Heere Jezus ziet. En Heere, dat is een hele belangrijke titel voor Jezus. In het Grieks, en dat weet u en jullie misschien wel, is dat de naam Kyrios. En Kyrios, dat was ook de titel, de naam die de keizer graag voor zichzelf wilde gebruiken. Want die titel betekent de eigenaar. Degene die het over alles en iedereen te zeggen heeft. Degene die de baas is, zo zou je het ook kunnen zeggen. Degene naar wie iedereen moet luisteren. En dat wilde de keizer natuurlijk heel graag. En Johannes die heeft ermee te maken gehad in zijn eigen leven. Ook toen hij ouder geworden is en toen hij dominee was in Efeze. En toen hij op een gegeven ook ging merken dat de keizer alles in handen wilde houden. En dat de keizer hem zelfs zijn bediening wilde afnemen in Efeze. En hem stuurde naar dat eiland Patmos om daar verbannen te zijn. Zodat hij niks meer kon doen. De keizer die wilde het voor het zeggen hebben. En de keizer die wilde alles bepalen. En die wilde als een god aanbeden worden. Johannes ziet hier, niet de keizer is de Heer, maar Jezus is de Heer. Hij is de verhoogde aan de rechterhand van de Vader, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat is de bedoeling van deze naam die Johannes hier gebruikt, die heel bewust uit zijn mond komt, omdat de Heilige Geest hem laat zien in deze visvangst, in al die vissen die in dat net gezwommen zijn. Dat is niet maar zomaar gebeurd, dat is door de macht van de Heere Jezus gebeurd. Wij zitten met lege netten, maar hij is zo machtig om die netten vol te laten lopen met vis. Het is de Heer, het is de verhoogde, de krachtige Heere Jezus Christus, die alle macht heeft. En zo laat Jezus zien aan Johannes en aan de andere discipelen wie hij is na zijn opstand. Zijn opstandingskracht is oneindig. Hij is in staat om de netten vol te laten lopen. Hij is in staat om straks, wanneer ze het evangelie verkondigen in deze wereld, de netten van het evangelie vol te laten lopen met zondaren die tot bekering komen en tot geloof komen. Hij is de verhoogde Heere Jezus, die alle macht heeft. Die zondaren trekt. Daarom heeft het zin om straks de wijde wereld in te trekken. En je denkt, het is toch een onmogelijke opgave dat 12 mannen de wereld ingaan om het evangelie van de Heere Jezus te verkondigen. Maar achter hen staat Jezus, die hier laat zien, ik ben de Heer, ik ben de Almachtige. En hij heeft het toch laten zien gemeen. Al vanaf de Pinksterdag dat zijn kerk bezig is te groeien in deze wereld. Het is in Jeruzalem begonnen, het is naar Samaria gegaan en het is uitgegaan tot aan de uiterste einden der aarde. Overal heeft de Heere Jezus laten zien dat het evangelie mensen inwint en mensen trekt en mensen brengt tot hem. Die kracht is zichtbaar hier gemeen. Hier op Urk. Hier is het evangelie gekomen. Daar zit de kracht van God achter. Hier zijn in het verleden mensen tot geloof en tot bekering gekomen. Hier is een kerk gekomen. En die kerk is gebleven tot op de dag van vandaag. En elke zondag, de dag van de opstanding van de Heere Jezus, mogen we samenkomen om juist Hem te aanbidden als de paasvorst die zondaren trekt en die zondaren om zich heen bijeenbrengt om het van Hem alleen te verwachten. Kent u die goddelijke kracht in uw eigen leven? Dat Hij u te sterk is geworden. Dat Hij krachtiger en machtiger is dan alles en iedereen. Misschien heb je het wel ervaren in je leven dat er zoveel tegenkrachten zijn om je aan de voeten van de Heere Jezus te brengen. Want als de Heere Jezus gaat werken in je leven, gemeente, dan komen er tegenkrachten van binnenuit. Dan merk je dat er weerstand is. Dat je soms geen zin hebt om de Heere te dienen en de Heere te vrezen. En dat je te maken hebt met krachten van buitenaf. Dingen die je willen verleiden. Of mensen die je op een ander spoor willen zetten. De wereld die wil ons op een ander spoor zetten. Niet op het spoor van de Heere Jezus. Die wil ons niet op het spoor zetten om Hem te volgen. Maar juist om onze eigen weg door het leven te gaan zonder Hem. Maar dat je dan toch de Heere Jezus gaat dienen. Waar staat aan te danken? Nee, dat is niet onze eigen kracht. Zonder Hem kunnen we niks doen, maar het is Zijn kracht, Zijn goddelijke kracht. Als er jongeren belijdenis doen, het afgelopen paasweekend. Als er jongeren belijdenis zullen doen nog in de komende tijd. Waar is dat nou aan te danken? Dat is goddelijke kracht. Kracht van de almachtige Heere Jezus die zondaren trekt, die vissen laat zwemmen in het net van het evangelie. Kijk, en daarom mogen we hoop hebben, gemeente. Daarom mogen we hoop hebben, want het is Pasen geweest. De Heere Jezus is opgestaan en Hij is naar de hemel gegaan en zit aan de rechterhand van de Vader. En vanuit de hemel is Hij bezig om Zijn kerk uit te breiden. En Hij zal ermee doorgaan tot aan de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dus het gaat goed met de kerk. Ja, je kunt natuurlijk allerlei artikelen lezen vandaag dat het niet goed gaat. En er is heel wat aan de hand. Ook in onze eigen kerk. Dan zeg je, het gaat zo niet goed. En toch, dwars door alles heen gaat het goed, gemeente. Want de Heere Jezus is bezig om zondaren te trekken. En zondaren te vangen met dat net van het evangelie. En Hij gaat ermee door. Wat voor een tegenstand er ook is. En hoe de duivel ook bezig is om in de kerk allerlei dingen te gebruiken om dat te verhinderen, dat mensen tot bekering komen. En dat mensen zouden zeggen, nou ja, moet je nou tot zo'n kerk behoren? En moet je nou bij de kerk zijn als je ziet wat daar allemaal gebeurt en wat daar allemaal aan de hand is en wat daar allemaal niet speelt? Je zou je er toch van afkeren. En toch, de Heere Jezus laat zien wie Hij is. Dan komen zondaren tot bekering. Dan komen zondaren tot de Heere Jezus. En daarom geloof ik vast, gemeente, als ik dan nog even de blik op Johannes richt, die als eerste hier zegt, het is de Heere, dat Hij het daarom ook zo lang heeft kunnen volhouden in de dienst van de Heere Jezus tot aan het einde van zijn leven. Hij is oud geworden. Hij is de laatste van de apostelen geweest die leeft. Hij heeft ze allemaal zien heen gaan. Dat is wat voor Johannes geweest. Hij heeft gehoord dat Petrus gestorven is. Hij heeft gehoord dat al die andere apostelen zijn ingegaan in de vreugde van de Heer. En hij bleef elke keer achter. Elke keer als hij weer een bericht had gekregen van een van zijn broeders, die waren heen gegaan, dan merkte hij, ik blijf hier alleen achter, ik moet verder. Maar als je zijn brieven leest, gemeente, en als je de openbaring leest die hij heeft mogen ontvangen op Patmos, dan zie je hoe hij het vol heeft mogen houden door te zien wie er op de troon zit in de hemel. Dat is deze Heere die hij hier beleidt. En waarvan hij zegt, hij is het lam dat in het midden van de troon is. En dat heeft de boekrol van de regering, van de kerk en van de wereld in handen. Daarom gaat het goed. Hoe het ook in deze wereld gaat. En al schudden wij het hoofd over Trump, en al schudden wij het hoofd over Poetin, en al schudden wij het hoofd over anderen waarvan we denken, waar zijn ze nou allemaal mee bezig in deze wereld? Het is één grote puinhoop. Het Lam, de Heere Jezus, zit op de troon. Het is de Heere. Ziet u het gemengd? De Heere is aan het werk. Hij is aan het werk in deze wereld. Hij is aan het werk in zijn kerk. Dwars door alles heen stuwt hij alles voort naar zijn komst op de wolken van de hemel. Het is de Heer. En dan is het opvallend, en daar moet ik natuurlijk wel even de aandacht vanmiddag voor vragen, gemeente, als het om Johannes gaat, dat we ons de vraag stellen, ja, waarom is nou Johannes de eerste die de Heer Jezus hier herkent? Waarom is hij het die tegen Petrus zegt, het is de Heere? Petrus was degene die de leiding had genomen en die gezegd had, ik ga vissen. En Petrus, we kennen hem wel. Hij is altijd de eerste die wat zegt. Als de Heere Jezus vraagt, wie zegt gij dat ik ben? Dan is het Petrus die zegt als eerste, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar hier is niet Petrus de eerste, hier is Johannes de eerste die het zegt. Het is de Heer. En dat heeft te maken met wat we in onze tekst lezen, gemeente. Ik noemde dat aan het begin van de preek al even. Dat Johannes zegt van zichzelf, de discipel welken Jezus lief had. Jezus heeft de discipel lief. En daar bedoelt Johannes zichzelf mee. Jezus heeft hem lief. En die band van liefde tussen Johannes en Jezus. Jezus die Johannes lief heeft, die band, die is sterk. En dan ziet Johannes in dat handelen van wat hij daar voor zich ziet in die wonderlijke visvangst, ziet hij zijn geliefde, de Heere Jezus Christus. Liefde herkent de ander toch. Als je iemand echt lief hebt, dan herken je op een gegeven ogenblik zijn doen en zijn laat. Dan weet je het. Het is hij. Het is zij. En zo is het ook hier gemeend. Het is de liefde die Johannes tot de erkenning brengt van de Heere. Dat hij het is die alles bestuurt en die alles leidt en die voor deze visvangst heeft gezorgd. Zodat ook de netten zijn volgelopen. En zo laat Johannes zien, gemeente, hoe belangrijk het is om de Heere Jezus te kennen. Om te weten, hij heeft mij lief. En waarom schrijft Johannes nou zo over zichzelf? Nou, gemeente, er zijn ook best wel dikke boeken over geschreven waarom Johannes dat gedaan heeft. En überhaupt of Johannes dat over zichzelf heeft gezegd. Maar laten we even naar de tekst kijken. Hier staat niet Johannes heeft Jezus lief. De grondtekst staat er duidelijk. Jezus heeft Johannes lief. Kijk, dat is het geheim van het leven van Johannes. En er zijn sommigen die gedacht hebben dat Johannes zichzelf zo typeert. Dat betekent dat hij zich toch eigenlijk wel een beetje beter voelde dan de andere discipelen. Dat hij degene is van wie gezegd kan worden, Jezus heeft mij lief. Maar dat denk ik niet, gemeente. Dat denk ik niet. Als Johannes schrijft, Jezus heeft mij lief, dan wil Johannes daarmee niet zeggen, ik ben toch wel een beetje hoger dan de andere discipelen. Maar daarmee wil hij tot uitdrukking brengen dat dat nou het kenmerk is van een echte discipel, dat Jezus je lief heeft. En dat je daarom gaat zien, meer en meer, wie hij is. En dat in hem alles te vinden is. En dat er in hem een volheid is. En dat is wat de Heilige Geest ons ook wil leren, gemeente, op deze zondag na Pasen. Jezus is de levende Heere die laat zien dat in hem alles te vinden is wat we nodig hebben. Ook als we met teleurstellingen te maken hebben, met onze geestelijke strijd te maken hebben. Als wij soms niet weten hoe het verder moet, dat we weer gaan zien en gaan ontdekken met Johannes. Jezus heeft mij lief. Het is de Heere die alle macht heeft in hemel en op aarde. En God heeft hem ons gegeven tot een volkomen verlossing. Alles is in hem. Daarom hoeven we nooit te wanhopen. Ik vermag alle dingen door hem die mijn kracht geeft. Ja, en zijn kracht openbaart zich juist in mijn zwakheid. En dat is nou de les van de liefde. Dat we steeds meer, steeds groter van de Heere Jezus gaan denken. En dat we zien dat we in hem gezegend zijn met alle geestelijke zegening die in de hemel en op aarde is. En dat deze Christus over ons waakt in ons leven hier op aarde. En dat hij erbij is en dat hij meegaat en dat hij zijn zegen geeft en dat hij zijn kracht geeft. En dat hij ons altijd nabij is, ook al zien we dat niet altijd. Dat leert deze geschiedenis ook. Deze discipelen hebben het eerst niet in de gaten. Die hebben het eerst niet in de gaten dat de Heere Jezus hen een les wil leren. En zo is het ook vandaag gemeend. We zien het niet altijd. We moeten elke keer weer zien. Door de Heilige Geest. Het is de Heere. Hij is het. Kijk, en dan kun je verder. En dan kun je weer op je levensweg verder. Ook als het moeilijk en donker is. Als je gaat zien, het is de Heer die dwars door alles heen bezig is om te handelen en om ons zijn weg te leren en achter hem aan te gaan. Wat een bemoedigende openbaring hier aan de zee van Tiberias met het oog op de toekomst. Niet alleen van de discipelen, maar ook met het oog op ons gemeente. Want deze dingen zijn ook geschreven, ook voor ons, opdat wij zouden zien wie de Heere is, opdat we het opnieuw zouden zien. Ja, dat we hem zullen herkennen, dat we leven van dat wonder. Hij heeft mij lief, hij die zichzelf voor mij heeft overgegeven aan het kruis en die mij heeft lief gehad, zal Paulus later zeggen. Dat is het geheim gemeend. Daarom, ik vraag u vanmiddag niet allereerst, hebt u Jezus lief? Maar mag u weten, net als Johannes, Jezus heeft mij lief. Hij zag naar mij om. Hij trok mij. Hij riep mij. Zoals Johannes werd geroepen daar bij de zee van Tiberias. Volgt mij na en ik zal u vissen der mensen maken. Hij riep mij. Hij was de eerste. Hij zocht mij. En daarom leidt hij mij ook verder. En leert hij mij de weg die ik ga. Zijn liefde is het geheim van mijn leven. Is het dat ook van u en jou? Dat is een echte discipel gemeente. Dan ben je net als Johannes een volgeling van de Heere Jezus Christus. Dat je ziet, hij is de eerste. En hij is degene die elke keer weer laat zien dat hij de Heere is. En dat hij de machtige is. En dat hij nooit loslaat wat hij begonnen is. En zo laat de Heere Jezus dat zien, dat hij de Heere is. En het is opvallend, gemeente, als ze dan later daar aan de maaltijd zitten en mogen eten van het vis en het brood. Dan is dat niet de vis die ze zelf gevangen hebben. Want dat is het opmerkelijke, als ze dan aan land komen, gemeente, dan lees je op een gegeven ogenblik daar in vers 13, Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun. En de vis desgelijks, dat lag volgens vers 9 daar al klaar. Jezus heeft alles. En dan is het ook opvallend dat de discipelen dan zeggen. Deze zeggen het niet. Niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Daar vindt u diezelfde uitdrukking, Heere, weer terug. Johannes die zegt het tegen Petrus. Het is de Heer. Dat mogen we ook tegen elkaar zeggen, gemeente. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar aan te sporen en op te wekken. Het is de Heer. En dan als ze bij elkaar zitten, dan vragen ze het maar niet. Want ze weten het. Het is de Heer. Wat is het goed, gemeente. Als je zo mag zien wie de Heer is. Dat Jezus de Heer is. Want dan hebben we toekomst. Dan hebben we echt toekomst. Als we mogen weten. We zijn van Hem. Hij heeft mij lief. En daarom heb ik.